bijvoorbeeld van Novgorod uit, nieuwe plaat. Novgorod die is exact een week uit, dus nog supervers. En het is een plaat waarmee je naar buiten komt. Hè. Er komen ook live optredens aan. Er zijn er al een aantal geweest. Maar qua composities en het plaatje samenstellen is er misschien niet zo heel veel veranderd. Dat is nog grotendeels solowerk.
Volledig solowerk, ja. Inderdaad. Ja, ja, dat is allemaal bij mij thuis gebeurd. Denk ik. Alleen een paar instrumenten die ik zelf niet beheers. Zo een paar pianolijntjes, contrabas enzovoort, die heeft iemand anders ingespeeld. Maar voor de rest is het... solowerk, inderdaad.
En had je toch al in je achterhoofd dan van, ik moet die toch wel live gaan brengen?
Nee, jammer genoeg niet. Ja, ja. Uiteraard gezien was dat praktischer geweest dat ik daar op voorhand over nagedacht had. Nee. En dus, ja, ik vind het ook leuk om in de studio heel veel te experimenteren met gedubbelde akoestische gitaren en heel veel panningen en dat soort dingen. Dus er zijn er wel redelijk wat nummers, zoals bijvoorbeeld Belt, wat eigenlijk heel moeilijk is om live te spelen, dus dat zit er live ook niet in de set.
Ja, jammer.
Dus wat dat betreft is het handig dat ik 9 albums heb om een beetje uit te plukken welke nummers dat live wel kunnen, want er zijn er heel veel die ja, echt heel moeilijk zijn om live te brengen op een fatsoenlijke manier.
Ja, want dus de mensen die jou al, 8 jaar volgen, die kunnen wel een best-of van de hele discografie krijgen.
Ja, alle 3 denk ik dat die... Ja, zeker. Ja.
Mooi. Ja, je zei het al, ook Kaat Stimmers, je vrouw, die doet mee, ze zingt.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja.
Was het een spontane?
Dat is spontaan gegroeid eigenlijk. Zij heeft vroeger ook heel veel gezongen. Ze heeft ook op platen van El Yunque heeft ze ook al eens een keer meegezongen. De vorige plaat van El Yunque heeft ze ook 1 nummer meegezongen. Maar dat was niet per se de bedoeling dat ze heel veel ging meezingen. Maar dat is een beetje geleidelijk aan gegroeid. En elke keer als ze iets probeerde, of dat ik dacht, dat zou hier misschien wel tof zijn, dan dacht ik bij een paar andere nummers, hier kunnen we dat ook misschien bij doen. En uiteindelijk zingt ze, denk ik, op het merendeel van de plaats zingt ze mee. En live ook. Dus,
Ben je zelf ook bewuster met je stem bezig?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk ook door Kaat, die... Ja, ik merk nu pas dat ik vroeger, als ik zong, dat ik denk ik maar 1 zangnoot over een heel nummer gebruikte. En daar ben ik nu wel meer mee bezig, van daar toch proberen een beetje melodie in te steken. Het is nog altijd een leerproces. Maar nee, zeker, ik ben daar wel meer mee bezig. Ja, absoluut. Ja,
zou ik kunnen zeggen dat je nu alles uit je bariton haalt, hè?
Ja.
Omdat dat vroeger niet zo echt een vereiste was.
Nee, klopt. Ik merk dat nu pas als ik nummers van vroeger terugluister, denk ik van, tja, ik was hier gewoon één noot aan het brommen over een heel nummer. Dus klopt. Ja.
En het contrast is mooi inderdaad, hè, met de 2 stemmen. Het volgende nummer is denk ik alleen door Kaat Stimmers gezongen, dat is Artists.
Artists. You're gonna make it, boy. You're gonna see what's real. You're gonna make it, boy. You're gonna see what's real. You're going straight.
Take it easy, boy.
dat was Artist, grotendeels gezongen of helemaal gezongen door Kaat Timmers, maar wel degelijk van Novgorod. We hebben nog altijd Giel van Novgorod hier in de studio. Ik wou het misschien nog eens hebben over de teksten. Zijn die geëvolueerd sinds je eerste release in 2015, qua thematiek?
Dan moet ik eens heel hard nadenken welke teksten ik toen heb geschreven. Maar ja, zeker wel, denk ik. Als ik me dat goed herinner, denk ik dat ik toen... ja, vooral heel intuïtief iets neerschreef. Dat is zo'n mooi woord om te zeggen dat er niet te veel over nagedacht was. Maar nu, ja... Ik denk, alle dingen van muziek ben ik nu veel meer mee bezig. Steek veel meer tijd in. Dus ook de tekst. Dus, ja, dat is toch wel werking gestoken dat het tot het laatste woordje wel klopt. Ja.
Qua klank? Of moet het ook
qua klank, thema's. Ja. Thema's toch ook wel zeker. Ja, ja, absoluut. Ik ben er wel mee bezig. Want ik hoop nooit dat het te duidelijk is waar het nummer over gaat. Dat het altijd een beetje aan de interpretatie overlaat. Maar zeker, ja.
En zijn het thema's van het moment of gewoon algemene thema's die je al lang meesleurt?
Ja, algemene thema's. Als ik hier, een beetje van alles. Ik vind het altijd wel leuk om over bijvoorbeeld over kunst te schrijven. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar zo over hoe dat muzikanten bezig zijn met muziek en hoe dat je presenteert. En om daar dan een paar ironische dubbele bodems in te steken. En zo, dat vind ik altijd wel heel tof, zoals bij het vorige nummer ook zitten. Ja. Ik hoop dat het niet te duidelijk is wat dan de boodschap is, dat je zo'n beetje op verschillende manieren kunt interpreteren. Ja. Ja,
het is niet noodzakelijk een 100% hommage aan de artiest.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee, het is een beetje ironisch. Ja.
Ja, het relativeren zit ook wel in het visuele, een beetje, zeker in de videoclips.
Ja.
Een stijl die we ook nog wel in die andere bands hebben gezien.
Ja.
Ja, dat past er gewoon bij.
Ja, vind ik leuk. Allee, bedoel, zeker nu ook voor die videoclips enzovoort. Ook. Ik heb er lang over nagedacht van welke stijl moet ik daar nu uitgaan. En zo. Maar toen dacht ik, al die muziek is thuis gemaakt, is thuis opgenomen. Dus het leek me ook alleen maar logisch dat alle videoclips en de foto's en zo, dat ook gewoon thuis op mijn zolder was. Dus paste er wel bij, leek mij. Ja.
Maar nu de grote uitdaging, de vertaling naar een live setting.
Ja, daar komt wel wat bij kijken, ja.
Oh... Eén of twee keer een try-out gedaan.
Ja, nu twee shows gespeeld. En dan, nu staan er nog twee de komende weken op de planning. En dan gaan we zo in een reeksjes van 4-5 optredens gaan we het zo blijven doen. Dus ergens volgend jaar in het voorjaar gaan we nog eens een reeksje spelen.
En welke muzikanten heb je dan?
Nu is het Ruben en Michiel van 30,000 Monkeys die meespelen. Dat is Ruben op die... speelt met een sampler en met een synthesizer en Michiel op gitaar. En dan Kaat doet ook mee voor de vocals. Ja.
Dus echt een volwaardige band, hè?
Zoiets, ja, zeker. Ja.
En wat doe je zelf dan nog, buiten zingen?
Ik pak af en toe een basgitaar vast of een gitaar of een baritongitaar, afhankelijk van het nummer nodig is. Ja.
En dan moet er toch nog een tapeje meespelen misschien. Hoe doe je al die effectjes?
Er staan veel van de... Ja, van de percussie enzovoort, is niet live te brengen, omdat dat ook gewoon in de studio in elkaar geknutst is. Dus dan speelt er inderdaad met de sampler speelt er wel een soort backing track of zo, speelt er wel vaak mee. Ja.
Ja. En dat kunnen we binnenkort eens gaan bekijken, 26 oktober in Gent, wordt georganiseerd door Oorworm.
Yes, ja.
En begin november nog, 7 november, voorprogramma van Herbstrap in Trix.
Yes, ja.
Persoonlijk favoriet, Herbstrap?
Ja, die laatste... Ze hebben niet zoveel platen uitgebracht, denk ik. Het is toch al even geleden.
Dat is nog lang geleden dat ze die van vorig jaar nog hadden uitgebracht.
Voilà, ja, maar die plaat van vorig jaar, toen heb ik ze eigenlijk ontdekt. Maar vond ik een fantastische plaat. Dus heel blij dat ik daar de support van mag spelen. Dat is wel eentje waar ik naar uitkijk.
Ja, stond ook in de eindjaarslijst van Radio Scorpio. Kijk eens aan. Kijk. Als de mensen dat tof vinden, dan moeten ze jou ook gaan checken daar in Trix. 7 november of 26 oktober kan het al in Gent. Giel, dan wil ik je succes wensen met je nieuwe plaat. De 9e al, hè.
Yes, dankjewel.
Dat zou goed geteld hebben. Novgorod, zo heet die, verkrijgbaar zowel op cassette als op plaat. En dat is natuurlijk omdat Fons en Geyser Tapes weer samenwerken om elk één soort uit te brengen. Bedankt voor je komst naar de studio, Giel.
En graag gedaan.
Succes. Het volgende nummer is ook van die plaat, Japan van Novgorod.
history we unravel. There's a medal on our chest for every tombstone we uncover. There's a body in our bed for every feud etched into our memory. We put a picture on our wall. We keep our memoirs of our trip to Japan always within reach, just in case someone might wonder how long it took to climb Mount Fuji, in case you wonder. You'll find the highlights in our blog, and you could leave, and you could go.
En aan Novgorod hoorden jullie het dromerige Liminal Space van Miss Esk. Dat is het Australische duo Helen Frantzman en Mick Turner. Die laatste kun je kennen als lid van Dirty Tree. En dat is de oergroep van Warren Ellis, ondertussen de vaste sidekick van Nick Cave. Eind augustus bracht het Britse The Lounge Society hun debuut Tired of Liberty uit op Speedy Wonderground. Op 2 november komen ze dat voorstellen in de witloofbar van de Botaniek. En als je daarbij wil zijn, moet je mailen naar sineruis@radioscorpio.be. Dus mailen naar sineruis@radioscorpio.be voor kaartjes voor The Lounge Society. En dit komt uit die nieuwe plaat People Are Scary van The Lounge Society. Dit was het nieuwe garage rock kwartet Ghost Car. Londen is de uitvalsbasis, maar de leden komen behalve uit Engeland ook uit Ierland, Spanje en Italië. En ze vonden elkaar in straightforward muziek en al even straightforward teksten. Dit was Sex, hun minst rudimentaire song uit het debuut Truly Trash. Dat verschijnt volgende week bij One Little Independent. En bij deze zit het er weer al op. We danken nog eens Giel van Novgorod voor de fijne babbel. Kopen die plaats, zullen we zeggen. Nog eentje, we gaan eruit met het al even nieuwe Gift. Hun debuut Momentary Presence is net uit en het werd een frisse mix van shoegaze, fuzz en krautrock. Hier is nog Gumball Garden van Gift. Veel plezier met Sterplaten zometeen en tot volgende week.
I used to watch them come in. Lorsqu'Anthony me quitte, jusqu'à la Saint-Jean, jusqu'à la Saint-Jean. Au printemps j'aurai 16 ans. Vive la vie, vive l'amour et vive le vent. Que c'est triste aujourd'hui de rechercher un ami. Vive le vent joli. Je ne sais pas encore si je choisirai Hector, Nicolas ou Rodolphe ou Alexis. Être veuve à 16 ans, ça me donne bien du tourment. Vive l'amour, l'amour et le printemps. La 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 la. Je ne sais pas encore si je choisis Hector, Nicolas.
go out for a drink in another provincial shithole. Now you can drown your sorrows in beer that tastes like piss. And the walls are paper thin between the bathroom and the terrace, where he's smoking with the barmaid, which is when you hear him say, youth was wasted on her, love, she's been middle-aged since birth. Got an arse just like a mother. Silly cow still thinks I want her, and if he wasn't such a bastard, it might hurt. Just like his father, he's cutting out postcards of the girls with the Hindley haircuts. Hopes that you don't notice, but you do. And in the bathroom, every evening, when you give yourself a reason to put the bleach back in the kitchen, he noticed too. Go out for a drink in another provincial shithole, and no one told you growing old was gonna be like this. Is your patience wearing thin with a jumped up fucking has-been in a Jarvis cocker jacket but some Jeremy Clarkson jeans? Don't let him waste your time, love. He'll treat you like his mother. Bring your flowers on a Sunday, drink your tea and leave your laundry, and if he wasn't pushing 40, it might work. Just like his father, he's cutting out postcards of the girls with the Hindley haircuts. Hopes that you don't notice, but you do. And in the bathroom, every evening, when you give yourself a reason to put the bleach back in the kitchen, he noticed too.
Sometimes I imagine the map of the world spread out flat, and you stretched out diagonally across it. And what I feel then is that only those territories come into question for my life that either are not covered by you or are not within your reach. And, in keeping with the conception that I have of your magnitude, these are not many and not very comforting territories.
The dream reveals the reality. Reason lags behind. That is the horror of life, the terror of art.
Metamorphosis by Franz Kafka. Adapted for radio by Gabriel Joseph Avicii. From the translation by Edwin and Willa Muir. With music composed by Gordon Cross.
As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams, he found himself transformed in his bed into a gigantic insect. He was lying on his hard, as it were, armor-plated back, and when he lifted his head a little, he could see his dome-like brown belly, divided into stiff, arched segments, on top of which the quilt could hardly keep in place, and was about to slide off completely. His numerous legs, which were pitifully thin compared to the rest of his bulk, waved helplessly before his eyes.
What's happening to me?
It was no dream. His room, a regular human bedroom, though rather too small, lay quiet beneath the four familiar walls. Above the table, on which a collection of cloth samples was unpacked and spread out, hung the picture he had recently cut out of an illustrated magazine and put into a pretty gilt frame. It showed a lady with a fur coat and a fur stole, sitting bolt upright and holding out to the spectator a huge muff into which the whole of her forearm had vanished. Gregor's eyes turned next to the window, and the overcast sky made him quite melancholy.
How about sleeping a little longer and forgetting all this nonsense?
But it could not be done, for he was accustomed to sleep on his right side, and in his present condition he could not turn himself over. However violently he forced himself towards his right side, he always rolled onto his back again. He tried it at least 100 times, shutting his eyes to keep from seeing his struggling little legs, and only stopped when he began to feel a dull ache in his side such as he had never experienced before.
God, what a life. Who said it was fun being a commercial traveller?
He felt a slight itching on his belly. Slowly pushed himself on his back, nearer to the top of the bed so that he could lift his head more easily, identified the itching place, which was surrounded by many small white spots, the nature of which he could not understand, and made to touch it with a leg, but drew the leg back immediately, for the contact made a cold shiver run through him.
God, it's this getting up before it's even light that's bad for me. Hell, a man needs his sleep. Other commercial travellers live like kept women. When I get back to the hotel to write up my orders, they're just sitting down to breakfast. Let me try that on with the chief. I'd be sacked on the spot. Well, that might not be a bad thing. If I didn't have to hold back because of father and mother and Greta, I'd have given notice long ago, gone to the chief and told him exactly what I thought of him. That would knock him off his perch, a silly twit. Well, there's still hope. Once I've saved up enough to pay back father's debt to the firm in, what, 5, 6 years? I'll do it without fail. Cut myself completely loose, then. Get out. Give up this lousy life. Christ. 6:30. It'll be 5:45 soon. Didn't the alarm go off? It was set for 4:00. Of course it must have. But how did I manage to sleep through that din? I'd better get up. Come on. Up you get. The samples aren't even packed. I'm not feeling particularly wonderful, I have to admit. And even if I do catch the train, I won't be able to avoid a row with the chief now. What if I said I was sick? But I haven't been sick in all the 5 years I've been with the firm. The chief himself would probably arrive with the insurance doctor, who, of course, regards all men as perfectly healthy malingerers. Actually, I don't feel too bad. Apart from this drowsiness that's really quite ridiculous after a long sleep. And I'm actually quite hungry.
Yes. Thank you, Mother. I'm getting up now. Thank you.
God. Oh, God.
Gregor had a shock when he heard his own voice answering hers. Unmistakably his own voice, it was true, but with a persistent, horrible, twittering squeak behind it, like an undertone, that left the words in their clear shape only for the first moment, and then rose up reverberating round them to destroy their sense, so that one could not be sure one had heard them rightly.
Gregor! Gregor! What's the matter with you? Gregor! Gregor!
Gregor? Aren't you well? Do you need anything?
Get coming!
Hell!
Gregor? Open the door, do!
Okay. Okay. Now.
His immediate intention was to get up quietly without being disturbed, to put on his clothes and, above all, eat his breakfast, and only then consider what else was to be done. He remembered that often enough in bed he felt small aches and pains caused by awkward postures which had proved purely imaginary once he got up, that the change in his voice was nothing but the prelude to a severe chill, a standing ailment of commercial travellers. He had not the least doubt.
The quilt's easy. I only have to inflate myself a little, and off it slides. But I'm so broad suddenly. I've got to hoist myself up somehow. What do I do with all these little legs? I just can't control them. They're ridiculous waving about like that. When I try to bend one of them, it just leaps up again, and if I... Oh, come on. What's the point of lying in bed like this? Ouch! Oh, God. I mustn't lose consciousness now. Mustn't lose consciousness, whatever happens. Better stay in bed than for that to happen. Okay. Cool reflection now. Cool reflection. Much better than desperate decisions. No. Oh, God. O'clock? And still so murky? What's the matter with everything today? Okay. Before it strikes 15:15, I must be out of bed, no question. Anyway, if I'm not up by then, they'll have sent someone round from the warehouse since it opens at 7. Oh, God. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Heave-ho. Heave-ho. No, no.
Gregor?
How simple if I could just get a little help. Just 2 strong people. Father and the servant girl, for instance. That's all it needs. They just have to get their arms under my back and lever me out. Then bend and let me turn myself right over onto the floor. Perhaps my legs would find their proper function. Should I call for help? Idiot. The door was locked.
Good morning, sir.
Good morning.
The chief clerk.
The chief clerk?
Who is it?
The chief clerk.
The chief clerk? Oh, my God.
Something just fell down in there.
Gregor, the chief clerk's here.
I know. I know.
Gregor, the chief clerk's here. He wants to know why you weren't on the early train. We don't know what to say to him. Anyway, he wants to talk to you in person, so please open the door.
Well, yes.
I'm sure he'll have the goodness to excuse the untidiness of your room.
Good morning, Mr. Samson.
He's not well, sir, believe me.
Huh?
What else would make him miss a train? The boy thinks of nothing but his work. Makes one almost cross the way he never goes out in the evenings. He's been here for the last 8 days and has stayed at home every single evening. The only amusement he allows himself is his fretwork. He recently spent 3 whole evenings cutting out a little picture frame. You'll be surprised, sir, how pretty it is.
Yeah?
It's hanging in his room. You'll see it in a minute when Gregor opens the door. Oh, I'm so glad you come, sir. We'd never have got him to unlock the door by ourselves. He's so obstinate.
Yeah.
And I'm sure he's unwell, though he wouldn't admit it this morning.
Just coming.
I can't think of any other explanation, madam. I hope it's nothing serious. On the other hand, though, I must admit that we businessmen really have to ignore any slight indisposition which may afflict us. Business must be attended to, you know.
Well, Gregor, can the chief clerk come in now?
No.
Mr. Samsa, what's the matter with you? Here you are, barricading yourself into your room, causing your parents a lot of unnecessary trouble and neglecting your business duties in an unbelievable fashion. But I am speaking here in the name of your parents and your chief, Mr. Samsa, and I do beg you quite seriously to give me an immediate and precise explanation for your extraordinary behavior. You amaze me. I thought you were a quiet, dependable person, and now all at once you seem bent on making a disgraceful exhibition of yourself. The chief did hint to me early this morning that there might be a reason for your disappearance. A question of cash payments entrusted to you. But I almost pledged my solemn word of honor that he must be mistaken. But now that I see how incredibly obstinate you are, I no longer have the slightest desire to stand up for you. And your position in the firm is not unassailable, you know, Mr. Samsa. Can you hear me? I came with the intention of telling you all this in privacy, you understand, but since you are wasting my time so needlessly, I don't see why your parents shouldn't hear it too. For some time past, your work has been unsatisfactory, Mr. Samsa. Most unsatisfactory. This is not the time of year for the business boom, of course, we admit that. But a time of year for doing no business at all, that Mr. Samsa does not exist, must not exist. Do you understand me, Mr. Samsa?
Sir, I'm going to open the door this very minute. A slight illness, an attack of giddiness has kept me from getting up. I'm still lying in bed, but I feel all right again. I'm getting out of bed now. Just give me a moment or two longer.
Oh, but the poor boy.
I'm not quite as well as I thought. But I'm all right, really.
I can't understand what you say. Absolutely extraordinary.
Only last night I was quite well. Well, I failed to tell you. Or rather, I did have a slight presentiment. I must have showed some sign of it.
Is he ill?
Get the doctor.
Oh,